koning van mijn hart, Heer. Dat betekent dat u het mag zeggen. U bent de Heer, u bent de koning. Heer, en wij volgen u. En zoals we eerder al zongen, Heer, voordat u ons vraagt, zeggen wij nu al ja. Wij zeggen ja op de manier waarop u tegen ons spreekt. We zeggen ja in de opdracht die u ons geeft. We zeggen ja als u nu al of straks in de preek tot ons spreekt door uw geest. Heer, zeggen wij ja. We zullen luisteren, we zullen doen, omdat u God bent. Dus eigenlijk weet u het gewoon beter. Heer, en dat vinden we soms lastig. Heer, maar hiermee willen we ook juist zeggen, help ons. Heer, we willen. Heer, help ons dat we zelf uit de weg stappen, zodat u uw werk door ons heen kan doen en in ons kan doen. Zodat wij meer op u gaan lijken. Zodat de wereld ziet door ons heen dat u leeft en dat u lief heeft. In Jezus' naam. Amen. Amen. Goedemorgen allemaal. Je zult al netjes gaan zitten, want zijn we goed getraind in het huis van God. We weten gewoon goed hoe het werkt en wat er van ons verwacht wordt. Halleluja. Oh, inderdaad, een volle zaal. Op 1,5 meter, iedereen netjes. En dan volgende week gewoon 2 keer. 2 identieke diensten, dat wordt nog best een uitdaging. Dat betekent dat de spreker 2 keer hetzelfde woord moet geven. Is dat mogelijk? Nee, dat is niet mogelijk. Nee, dus eigenlijk vind ik gewoon dat als je de eerste dienst bent, dat je de tweede dienst gewoon thuis moet kijken. Want het woord wordt anders, dus dan heb je er gewoon dubbel de zegen. Winning wordt anders, wordt gewoon zo goed. Ja, zo ontzettend veel zin in. Jongens, we zitten in een jaarthema, de Brickmaster. En we hebben afgelopen maand hebben we gesproken over living stones. Over levende stenen, naar de tekst van 1 Petrus, waar we onze jaarthema uit hebben. En we hebben gesproken over 4 verschillende karakters uit de Bijbel, die gebruikt werden door God, ondanks hun stommiteiten. Ondanks hun menselijkheden. Want zij waren mensen net als wij zijn. Maar we wilden kijken naar de voorbeelden die ze gaven en daaruit leren voor onszelf, zodat God ons kan gebruiken als levende stenen, zoals 1 Petrus zegt, om een heilige tempel te bouwen. Dat is een beetje de serie waar we nu in zitten. Dat was leuk, of niet? Ja, dat was goed. Als je het gemist hebt, kijk het gerust terug op Facebook. Dat kan gewoon hartstikke goed. Of op de site, of de podcast, of wat dan ook. En vandaag beginnen we eigenlijk in lijn daarvan een nieuwe serie voor de komende maand. En die is eigenlijk in lijn van Living Stones. En we gaan deze maand spreken over iemand uit de Bijbel als Living Stones, als voorbeeld voor ons. En als je goed naar het plaatje kijkt, weet je al wie? Klaas is zo Bijbels onderlegd, die ziet het gelijk. Hij zegt Simson. Dat is Simson. We gaan vandaag beginnen met een serie vanuit Simson. En 4 zondagen lang, de hele maand februari, gaan we spreken over Simson. Vanuit het woord van God, vanuit zijn leven, voorbeelden. En wat we daar specifiek over gaan bespreken, is niet alleen hoe zijn leven als een voorbeeld is waar je van kan leren. Want wie, even met handen laten zien, wie kent het verhaal van Simson niet? Oké. Er zijn een paar mensen die het verhaal van Simson niet kennen. Nou, geloof me, aan het eind van de serie is het verhaal van Simson duidelijk. Maar voor degenen die Simson wel kennen, die weten 1 ding. Het verhaal van Simson is raar. Als ik erover nadenk, is bijna elk verhaal in de Bijbel raar. En dat klopt. Want ik denk dat ieder verhaal van ons leven, over hoe wij ons leven leven, als we die zouden opschrijven en zouden voorlezen aan iemand, zou iemand zeggen, dat is best raar. Toch? Wie hier vindt zichzelf raar? Dat is tenminste eerlijk. De rest die houden het nog netjes bij zich. Er is vroeger een liedje geweest. Mijn oom die was een beetje cabaretier-achtig. Hij leeft niet meer, maar dat was super grappig. Dan was ik een Belg, dus ik heb altijd de combinatie dat Belgen grappig zijn. Snap je dat? En die zongen een liedje heel vaak en die zeiden, we hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar en toch zijn we broertjes en zusjes. Is dat Ellie en Rickert? Echt waar? Ik dacht dat hij het verzonnen had. Sorry. Okay. Sorry Ellie, Rickert. Maar ken je dat liedje? We hebben allemaal wat. En hij schreef dan voor onze hele familie, schreef hij dan verzen over hoe raar we allemaal waren. En als je daar naar luisterde, iedereen wist precies over wie het ging. Want de ene oom deed dit en de andere tante die deed dat. En mijn neefjes en mijn nichtjes en ik. En je haalde jezelf er ook uit. Ja, dat klopt, dat ben ik. En blijkbaar is dat raar. En dat is oké. We hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar. En toch zijn we broers en zussen. Toch zijn we verbonden aan elkaar. En dat is waar we gaan hebben, als we het hebben over het verhaal van Simson, gaan we het hebben over de verbindingen die mensen met elkaar hebben. En dat is in lijn met de visie die wij als Leef hebben. Want onze visie is, wij willen mensen verbinden met God en met elkaar. En weet je, God kent jouw verhaal. God kent jouw begin, God kent jouw einde. En niks in dat verhaal is gek voor God. Hij kent jou beter dan jijzelf. Dat is niet het moeilijke gedeelte. Het rare is als twee mensen met elkaar gaan verbinden die allebei raar zijn. Of meer mensen die samen een gemeente vormen die allemaal raar zijn. Die allemaal hun eigenaardigheden hebben. Die hun dingetjes hebben. Die hun geschiedenis hebben. Die hun opvoeding hebben. En die hun keuzes in hun leven hebben van zeggen, oh, als ik dit had geweten toen ik 16 was, had ik het nooit gedaan. Of juist wel. En al die mensen samen in verbinding is wat God zijn heilige tempel noemt. En we gaan dus 4 zondagen spreken over allerlei vormen van verbinding om je te helpen. Want dat is wat wij willen als Leef. We willen mensen helpen. We willen je helpen om in verbinding te raken en te blijven met God en daarin te groeien. En we willen je helpen om in verbinding te raken met mensen om daar ook van te groeien. Om te genieten van mensen, om te genieten van verbindingen met mensen. Ook al is in het verleden misschien al je verbindingen niet goed geweest, niet positief geweest. Ik ga je nu vertellen, dat was niet de bedoeling van God. De bedoeling van God is dat iedere verbinding met mensen goed is voor je. Als zegen geldt. En dat is de basis waar God het ontworp in heeft. We weten alleen dat de zon in de wereld kwam en dat allemaal gecorrumpeerd is. Is dat een goed woord? Corrupted? Het is allemaal besmet. Het is besmet met viezigheid. Het is besmet met ego. Het is besmet met misbruik. Het is besmet met aanrakingen die niet hadden moeten plaatsvinden. Het is besmet met woorden die nooit hadden mogen gesproken worden. Of besmet met woorden die nooit gesproken zijn. Zoals ik hou van je. Ik ben trots op je. Je bent een geliefd kind. Je bent bedoeld. Dat zijn woorden die gesproken hadden moeten worden. Vaak zijn er woorden meer gesproken als ik ben een foutje. Ik wou dat wij nooit samen waren geweest. En dat zijn woorden die door de zonde in deze wereld zijn gekomen. Die ons verbindingen kapot maken. Maar ik vertel je dit, dat was niet Gods plan. Gods plan was dat verbindingen met mensen tot zegen zouden zijn. Oké, dat is de basis waarin we gaan beginnen. En dan gaan we spreken over Simson. We gaan spreken over dingetjes in Simson. Ik heb heel wat gegoogeld. Of ik kon vinden of er sprekers waren in de geschiedenis. Of het nou helemaal terugging tot Leonard Ravenhill. Of de laatste tijd van T.D. Jakes. Dat is de grote man van nu. Ah, vind ik. Is er gesproken over Simson en relaties en verbindingen. Maar dat kon ik niet vinden. Behalve over natuurlijk de befaamde Delilah. Over zijn vrouw. Of zijn vriendin. Maar we gaan over dingen spreken van ik denk, oh, die had ik er nog niet uitgehaald. En vanochtend mag ik beginnen. Voor degenen die Simson niet kennen. Simson is een van de richters in de Bijbel. In die tijd waren er nog geen koningen. De stammen waren verdeeld. Over Israël en het land was nog niet het beloofde land zoals God het bedoeld had, wat Israël zoals we het nu kennen. Ze wonen daar wel in die regio, maar er woonden ook allerlei volken doorheen. En in dit verhaal van Simson gaat het specifiek om het volk de Filistijnen. Die woonden ook in dat gebied. Het waren niet per se de overheersers, maar ze woonden ook nou niet echt lekker samen. Want de Filistijnen waren wel boefjes. De Filistijnen waren niet zulke leuke mensen. Althans, degene vanuit de Bijbel. Misschien waren het wel leuke mensen. Maar die waren een beetje aan het knokken met de Israëliërs en er vielen dorpen binnen en die roofden en die plunderden. En die waren sterker. Waarschijnlijk hadden de Filistijnen eerder dan de Israëlieten ijzer uitgevonden. Dus hun legers waren ook sterker. En de Israëlieten hadden er echt last van. Ken je het verhaal van David en Goliath? Dat waren ook de Filistijnen. Dus het was een beetje hetzelfde volk die af en toe terugkwam om te pesten. En in die setting groeit Simson op en wordt hij geboren. En dan gaan we beginnen met lezen. En dat staat in Richteren. Het Bijbelboek Richteren, 14 gaan we beginnen met lezen. En ik pak er 2 stukjes uit om het thema in te leiden. En er staat dit, op een keer ging Simson naar Timna. Ik had eigenlijk een ander stukje moeten hebben, maar ik zie voor mijn ding het niet. Hè? Mijn iPad die. Simson die werd geboren. Voordat we gaan lezen ga ik wel even inleiden, want dat had ik eigenlijk hiervoor bedoeld, maar mijn iPad die vindt van niet. Simson die wordt geboren en er komt een visioen bij zijn moeder en bij vaders uiteindelijk. Komt er een engel en dat gaan we een andere keer uitleggen. En er wordt verteld, Simson, dat is een speciale man. Dat is een rust, een roeping op van God. En die roeping is heel specifiek. En je moet hem ook op een hele specifieke manier behandelen. Dat noemen ze een Nazoreër. En een Nazoreër was iemand die specifiek door God was uitgekozen. En die mocht dan niet zijn haar knippen. En die mocht ook niet van de wijnstok eten of drinken. Dus geen wijn, maar ook geen druiven eten. En die mocht nooit dode mensen aanraken of dode dingen. Die drie dingen waren verboden voor een Nazoreër. En als die Nazoreërs opgroeiden, had God een specifieke taak voor hen. En die specifieke taak die wordt meerdere keren benoemd. Maar dat zegt hij, en dat moet ik wel even lezen. Die engel die bij de moeder komt, die zegt dit over hem. Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen. Dat was eigenlijk de startroeping van Simson. Nog voor hij geboren werd, werd al geteld, dit is waar hij voor bedoeld is. Om begin te maken om de greep van de Filistijnen over Israël, om die los te maken. En dan groeit hij op en ze doen precies wat hij vraagt. Ze knippen zijn haren niet. Hij drinkt niet van de druif, hij drinkt niet van de wijnstok. Een kind wijn geven is sowieso niet een goed idee. Maar hier mocht het überhaupt niet. Hij mocht ook geen druifjes. Dus zijn lunchbox naar school, er zaten alleen maar mandarijntjes in. En hij mocht niet dode dingen aanraken. Het is ook geen dode dieren langs de kant van een weg of dode mensen. Ik denk dat dat prima is voor iedereen, toch? Dat zou goed zijn. Wat wijn laten staan, wat minder goed. Maar... En dan staat er in 14 vers 1 staat dit. Simson is volwassen. En op een keer ging Simson naar Timna. Daar viel zijn oog op een Filistijns meisje. Dus een meisje eigenlijk van de stam waar God hem voor geroepen heeft om hun van te bevrijden. Toen hij thuis kwam, vertelde hij zijn ouders, oh, ik heb een Timna, een Filistijns meisje gezien. Oh, ik zou willen dat u haar mij ten huwelijk vraagt. Oh, dat was zo mooi in die tijd, hè? Ik zou dat we die traditie nog steeds hadden. Dat de vaders mochten kiezen waar hun dochters mee trouwden. Noëlie, luister even naar je vader. Laat mij kiezen. Want dan was je niet met Simson thuisgekomen. Het zou zo mooi zijn. Oh, pa, gaat u maar iemand voor mij regelen. Dat is goed, jongen. Goed, vers 3. Maar zijn ouders zeiden, waarom zoek je een bruid bij die onbesneden Filistijnen? Waarom zoek je iemand die niet bij ons hoort? Er is onder de dochters van je verwanten, van je familie en je vrienden hier in het dorp toch wel een vrouw voor je te vinden. Of in elk geval onder de meisjes van ons eigen volk. Nee, vader, antwoordde Simson, dit meisje moet u mij vragen, want zij bevalt mij. I like what I see. Dit is er een voor mij, ga haar halen. Goed. Zijn ouders wisten niet, belangrijke zin hoor, zijn ouders wisten niet dat de Heer was die hierop aanstuurde, omdat hij een aanleiding zocht om de strijd met de Filistijnen aan te gaan. Dus God die zit Simson een beetje te pushen richting dat meisje, omdat hij aanleiding zocht dat de Israëliërs, de Israëlieten en de Filistijnen ruzie gingen zoeken. Dit was God die dit deed. Jongens, dat is raar, vind je niet? De Filistijnen waren in die tijd namelijk heer en meester in Israël. Nou, het verhaal gaat verder, gaan we niet allemaal lezen, gaan we verder vanaf vers 10. Vader en moeder gaan erheen, regelen dat huwelijk en ze gaan trouwen. We gaan trouwen. En lezen verder vanaf vers 10. Zijn vader ging naar het ouderlijk huis van het meisje en Simson gaf daar een feest, want ze hoorden dat wanneer een jongeman ging trouwen. Dus als je gaat trouwen, hoort er een feest bij. Dat hoorde zo, dat was leuk. Na de kennismaking werden 30 van zijn leeftijdsgenoten uitgekozen om het feest bij te wonen. Dat is raar. Ik ben ook getrouwd, mijn vrouw is daar. En ook wij hadden een feest. We hadden een feest toen we gingen trouwen, want we waren er hartstikke blij mee. We wilden dat met iedereen delen, net als de meesten van jullie, toch? Die getrouwd zijn, feestje gehad, super gaaf. Vrienden, alle familie uitgenodigd. Jongens, dit is wat we gaan doen. Wie van jullie heeft gasten toegewezen gekregen? Zoals dit verhaal zegt. Er zijn 30 man uitgekozen die bij dat feest moesten zijn. Jij. Jullie gaan allemaal naar dat feest. Ja, maar ik ken de hele vent niet. Niks mee te maken. Ga naar dat feest. Dit is toch gek, of niet? Hier lees je zo overheen, maar het is een heel raar verhaal. En toen ik dit las, toen dacht ik bij mezelf, waar zijn Simson's en vrienden? Was hij zo raar dat hij geen vrienden had? Was hij zo vreemd dat niemand met hem om wilde of kon gaan? Want ik bedoel, als je het hele verhaal gaat lezen, dan moet je het thuis maar even doen. Dan lees je wel dat het een beetje een rare knakker was. Hij was hartstikke sterk en hij zocht continu ruzie. Dus misschien dachten de mensen van, weet je, ik ga met die gozer niet om, weet je. Want als die Filistijnen dan komen, ja, hij komt weg, dat snap ik. Maar ik niet. Ik ben niet zo sterk dat ik een leeuw met mijn handen uit elkaar ruk. Dat doet Simpson. Ik ben niet zo sterk als dat ik met een kaak van een ezel een paar honderd man doodsla. En die stonden niet netjes in een rijtje. Ik weet niet of je als oorlog een beetje hebt gezien in die films. Die komen met z'n allen tegelijk. En dan mept hij er een paar honderd van dood. Wow. Dat is best raar. En zo'n feest is heel vreemd. Er worden gewoon 30 man uitgekozen. En die gaan feesten samen. En Simpson die zegt op een gegeven moment tegen hen, laten jullie een raadsel geven. En als jullie die binnen 7 dagen van het feest oplossen, krijgen jullie van mij allemaal onder- en bovenkleden. 30 man. Dus iedereen zo'n onder- en bovenkleed. Dat is best veel geld. Maar als jullie de oplossing niet vinden, krijg ik van jullie 30 onder- en bovenkleren. Afgesproken, zeggen ze. Dat gaan we doen. En zo wordt het gedaan. Alleen ze komen er niet achter het raadsel. En dan gaat zijn toekomstige vrouw, die wordt gemanipuleerd, die wordt onder druk gezet door die 30 mannen. Die zeggen van, joh, jij moet ons die antwoord gaan vinden. Want als jij het niet gaat vinden, dan zijn we ons geld kwijt. Maar jij bent dan je familie kwijt. We gaan jou, je gezin, we gaan alles doden. Als jij niet het antwoord vindt. En zij wordt onder druk gezet en gaat naar Simpson toe. En gaat hem verleiden en gaat hem manipuleren. En zegt, oh, je houdt niet van me als je het me niet vertelt. Waarom lachen alleen de mannen? Ik snap het niet. Je houdt niet van me. Als je van me houdt, zou je tegen me zeggen. Nou, Simpson is super verliefd natuurlijk. En die vertelt het raadsel. En die mannen komen bij hem en die vertellen het antwoord. En dat kon alleen maar door haar. En zij weet, hij is verraden. En het huwelijk gaat niet door. En er komt nog meer ellende. En uiteindelijk sterft ook zij en haar familie. En God gebruikt dit uiteindelijk om een enorme strijd te verwikkelen tussen Simpson en de Filistijnen. Dus het doel is gelukt. Maar wel op een hele vreemde manier. En waar ik vanochtend bij jullie stil wil staan, is eigenlijk dat stukje. Waar zijn Simpsons vrienden? Het is zo gezond, het is zo goed dat wij als mensen vrienden hebben. Dus in de schepping wordt er zelfs gezegd dat God ontdekt, het is niet goed dat de mens alleen is. En dan schept hij een creëert hij een vrouw. Dus dat staat uitgebruikt als het symbool van het huwelijk. Maar dat principe geldt nog steeds, ook al ben je niet getrouwd. Het is niet goed dat een mens alleen is. Een mens opereert niet goed alleen. We hebben mensen om ons heen nodig die ons helpen, die ons versterken, die ons aanvuren, die ons terechtwijzen. Die ons helpen om te zoeken naar het plan van God, ook al is die raar. En ons daarin te versterken en te helpen. En daarom heeft God ook de gemeente gecreëerd, zodat we dat voor elkaar kunnen doen. Daarom heeft hij relaties gecreëerd. Vaders, moeders, broers, zussen, ooms, tantes. Om ons aan te vuren, om ons te helpen. En daarom creëert hij eigenlijk het principe van vriendschap. Van vrienden. En daar wil ik vandaag met jullie even kort bij stilstaan. Heb jij vrienden? Als wij jouw verhaal zouden opschrijven en we zouden uitkomen bij een feest, moeten er dan 30 man aangewezen worden? Of heb je in jouw leven mensen verzameld, mensen gezocht, mensen gebouwd die jouw vrienden zijn? Die er zijn op de momenten waarin je ze het hardst nodig hebt? Of sta je alleen? Misschien een hele confronterende vraag. Maar wij willen je helpen om daar doorheen te breken. Het kan anders. Alles kan anders. Dingen kunnen veranderen. Jij kunt relaties aangaan. Je kunt vriendschappen aangaan. Je kunt vrienden zoeken. En vrienden die je hebt, kun je versterken. En ik wil je gewoon een paar dingen wijzen of aangeven die ik zelf ook geleerd heb, maar die we om ons heen zien als het gaat om relaties. En het is ook goed om te weten wat de Bijbel daarvan zegt. En ik wil met jullie lezen een stukje uit Prediker. Ik heb in het Engels staan, moet ik altijd vertalen. Ik denk, wat is het ook alweer? Prediker of klaaglieder? Ik weet dat Ecclesiastisch is altijd. Het is Prediker. Dus als je een Bijbel hebt, zet hem aan of lees op het scherm mee. Prediker 4, vers 10. Daar staat, wanneer twee vrienden samen zijn en één van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind. Maar wie alleen is en te val komt, is beklagenswaardig, is zielig. Want hij heeft niemand die hem op de been helpt. Deze preker geeft aan dat het nodig is dat we mensen naast ons hebben staan die ons omhoog helpen als we vallen. Weet je, één ding is zeker. In ons leven gaan we vallen. En vallen kan zijn dat iemand je laat vallen, maar vallen kan ook zijn is dat je keuzes maakt waardoor je op je bek gaat. Keuzes gaat waardoor je niet vooruit beweegt, maar licht en hulpeloos voelt en kwetsbaar en misschien zelfs gekwetst. Misschien echt pijn gedaan. En dan hebben we iemand nodig, en de Bijbel spreekt hier over een vriend, die je omhoog helpt. En die je weer op het pad zet en zegt, hey, ik sta naast je, ik help je. Want hij heeft niemand die hem op de been helpt. En dan staat er in vers 11, wanneer je bij elkaar slaapt. Deze tekst wordt vaak overigens gebruikt bij huwelijken. En dan is deze veel logischer, snap je? Maar goed, vrienden slapen wel eens samen. Want je geeft elkaar warmte. Maar hoe krijgt iemand die alleen is, die alleen slaapt, het ooit warm? Oftewel, als je bij elkaar bent, en dat bedoelen ze mee als het heel koud is. Dat is een overlevingstechniek, zeker in de Arctische sferen. Dat is een overlevingstechniek. Als je het heel koud hebt, ga je samen in een slaapzak liggen. Naakt. Want lichaamstemperatuur versterkt elkaar. En dat vuurt elkaar letterlijk aan. En je binnentemperatuur neemt toe en je wordt warm en je lichaam functioneert goed. Want in kou functioneert je lichaam niet goed. Dus dat is een vriendschappelijke daad wanneer je bij elkaar die warmte opzoekt. Zeker vandaag, zeker in deze kou. Zoek elkaar op, ga dichter op elkaar aan. En oh nee, anderhalf meter tegen elkaar aan. En hou elkaar warm. En dan staat er in vers 12, en iemand die alleen is, kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt. Maar met z'n tweeën hou je stand. En dit is zo belangrijk. Weet je, er komen aanvallen in je leven. Of het nou emotioneel is, of geestelijk, of lichamelijk. We krijgen dingen op ons af. Dat is niet een profetie over je leven, dat is een garantie. Is dat we dat weten. We weten gewoon dat we dingen op ons afkrijgen. En dan hebben we nodig dat iemand er staat om ons te helpen. Iemand die sterker is. Iemand die op dat moment meer kan hebben als wij. Die gewoon kan zeggen, joh, blijf staan. Ga de weg lopen waar God je voor geroepen heeft. Val niet om, laat je niet vallen, maar ga ook niet liggen. Ga staan en loop door. Vertrouw op God. Ik sta naast je, ik ga je helpen. Ik vuur je aan. Ik bemoedig je wanneer je het nodig hebt. En ik vermaan je wanneer je dat nodig hebt. Want ook dat hebben we soms nodig. Maar wel van iemand die van ons houdt. Ik weet nog een keer een iemand waar ik mee samenwerkte, die zei... Iemand die kwam bij hem en die zei, mag ik iets tegen je zeggen? En die persoon antwoordde als volgt. Als je van me houdt, mag je alles tegen me zeggen. Dat vond ik zo stoer. Ik denk, oh wat open. Maar hij legde wel een voorwaarde neer. Je mag niet zomaar over me heen kalken, alles wat je maar vindt. Maar als je van me houdt, mag je alles tegen me zeggen. En die persoon, ik vergeet het nooit weer, die keek hem aan. En die dacht heel hard. En liep toen weg. Ik denk, nou, dat heb je zelf beschermd in ieder geval voor een hoop lading. Shit. Narigheid. Want die persoon die was volgens mij niet... Die keek ook behoorlijk vinnig uit zijn ogen. En dan staat er dit als laatste in die vers. Met z'n tweeën hou je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. Grappig, hè? Ze hebben het steeds over twee vrienden. En dan zeggen ze hier ineens, zegt prediker, een drie... Voudig snoer of drie strengen door elkaar heen gewikkeld. Die is niet snel te breken. Want een vriendschap is door God gegeven. En het hoort in het plan van God om mensen te zorgen dat ze niet alleen zijn, dat ze versterkt worden. En dat is niet alleen een liefdesrelatie, een huwelijk of een vriendin of een man of een vrouw voor bedoeld. Want soms heb je vriendschappen nodig om met iemand te praten over je man of je vrouw. Ik weet dat T.D. Jakes zei een keer, je hebt een vriend nodig, want soms is zij het probleem. Dat heb ik goed onthouden. En soms ben ik het probleem. En hebben we vrienden nodig, dat Natanja ook naar iemand toe kan zeggen, Robert is zo'n eikel vandaag. Ik heb nodig dat je hem even vermaant. Ik heb nodig dat je hem even bemoedigt. Dat hij dat niet is en dat hij liefdevol doet. En die vrienden zijn onschatbare waarde. Want die kunnen namelijk dingen zeggen in ons huwelijk, in onze relaties, die anderen niet kunnen. En die heb je nodig, mensen. Het is niet goed dat je alleen bent. Maar aan de andere kant zegt de Bijbel ook dit, in Spreuken 18, vers 24. Wie veel vrienden heeft, raakt geruïneerd. Een echte vriend is meer waard dan een broer. Ik heb geen broer, dus dat is makkelijk. Maar ik heb wel echte vrienden. En ik weet wat die tekst hier bedoelt, is dat je heel veel vrienden hebt. De Bijbel zegt ook, heel veel vrienden zijn vele raadgevers. En ze vinden allemaal iets anders. En op een gegeven moment weet je niet meer wie je moet geloven en wie niet. Dus aan de ene kant zegt de Bijbel, je hebt vrienden nodig, want als je valt, dan heb je iemand nodig die je weer omhoog helpt. Die je weer in de roeping van God, de bestemming van God brengt en weer op dat pad zet en zegt, kom op, ga staan. Maar aan de andere kant heb je ook niet zoveel vrienden nodig. Dus je moet er wijs mee omgaan. En dat is lastig. Ik vind dat lastig. Ik heb ontdekt dat ik een introvert ben. Dat is iemand die oplaadt door alleen te zijn. Dus ik vind mensen om me heen, kost mij per definitie energie. Dus ik moet daar heel wijs mee omgaan. Vroeger dacht ik dat ik kapot was. Die vent is zo gebroken, die kan geen vrienden hebben. Dus ik heb mezelf heel veel aangeklaagd. Van, joh, je bent zo kapot eigenlijk door vele verhuizen. Ik heb mijn hele leven veel verhuisd. Ik denk 28 keer andere huizen gehad of zo. Weet je, en elke keer nieuwe relaties aangegaan. En relaties maken was ik heel goed in. Ik kon heel goed verbinding maken met mensen. Maar verbinding houden met mensen, man, dat lukte me gewoon niet. En ik heb heel lang gedacht dat ik kapot was. Dat ik vreemd was. Zo'n beetje een soort Simpson. Behalve dan dat ik niet zo sterk was, denk ik. Maar ik was niet kapot. Ik zat gewoon anders in elkaar. En ik moest leren over mezelf, voordat ik goed verbinding kon maken met andere mensen. Dat is heel belangrijk. Is dat je jezelf ook leert kennen om te weten op wat voor manier jij verbinding maakt met mensen. Leer over jezelf. En ik zeg altijd, zoek hulp. Zoek hulp om te leren over jezelf. Want je bent zelf de slechtste kenner van jezelf. Je hebt soms iemand nodig die je gewoon even spiegelt en even zegt, hey, wist je dat? Toen ik ontdekte dat ik introvert was, heb ik eerst 4 weken ontkend. Want voor mij was introvert nog steeds, ik had een labeltje, introvert mensen zijn kapot. Die zijn zielig en die zitten in een hoekje te huilen. Mijn beeld. Dus ik wilde dat niet zijn. En ik had een psycholoog nodig die zei, oh nee joh, oh, dat begrijp je helemaal verkeerd. Introvert mensen zijn alleen mensen die stilte en tijd voor zichzelf nodig hebben om op te laden. Maar het zijn juist hele sterke verbinders. Dan dacht ik, oh ja, gaaf. Dus ik heb nu geleerd, de afgelopen 10 jaar, dat een introvert er mag zijn. Yes, alle introverts roepen amen. Goed zo. Goed om van jezelf te weten. Waar laad je van op? Maar er zijn dus in je leven ontwikkel je dus verschillende soorten vriendschappen. En ik heb dit al eens eerder uitgelegd, jaren geleden, is dat het goed is voor jezelf om te kijken naar wat voor relaties jij aangaat met mensen. Omdat heel veel teleurstelling die we hebben in verbinding met mensen, komt vanuit een verkeerde verwachting. Komt vanuit de verwachting die je hebt met elkaar of tussen elkaar, die niet uitgesproken of onderzocht wordt. En als je dat met elkaar uitspreekt, dan kan het heel helend zijn. Ik heb bijvoorbeeld een vriend die zegt van, die belt me wel eens op of die appt me wel eens. En dan zegt hij, oh Robert, ik bid voor jou. En toen wilde ik zeggen, ja man, ik ook voor jou. En toen dacht ik, dat is helemaal niet waar. Dus ik zei terug, nou ja, ik niet voor jou. Ik vind het heel rot, ik voel me best wel schuldig. Maar nu ik aan je denk, ga ik het wel doen. Weet je, maar die verwachting werd een beetje tussen elkaar uitgesproken. Hij zei ook, maar dat hoeft toch helemaal niet. Weet je, want ik bid voor jou. Ik denk, oh gaaf, heer, dank u wel voor zo'n vriend. Ik zeg, nou weet je wat, als jij een probleem hebt, app me dan, dan bid ik voor jou. Ja, dat is hoe ik in elkaar zit. En dat is leuk om met elkaar uit te spreken. Maar het is goed om te weten van wat voor vrienden heb je en wat verwacht je van elkaar. En het is niet altijd dezelfde verwachting. En ik heb voor jullie, om je te helpen, heb ik 5 of 4 stappen van vriendschap. 4 stappen die je kunt doen om vrienden te maken, om vrienden te creëren. Want vrienden die vallen niet in je schoot, die maak je. Die creëer je, die versterk je en die bouw je op. Dat is iets wat je actief doet. En dat hoeft niet bij iedereen evenveel. Dus ik maak die 4 stappen van hoe een vriendschap ontstaat en daar leg ik wel wat bij uit. Okay. De eerste stap is gewoon een ontmoeting. Een vriendschap begint met een ontmoeting. Onderzoek wijst uit dat de meeste vriendschappen, ook al zijn het de meest hechte vriendschappen, ontstaan zijn vanuit toeval. Als je dan vraagt van hoe kennen jullie elkaar? Oh, goh, ja, ja, we zaten samen op voetbal. Ja, we zaten bij elkaar in de klas. We gingen een keer samen naar een concert en mijn auto ging stuk en er kwam net iemand bij en toen, ja, toen hielp hij mij en toen, ja, dat is eigenlijk zo gegroeid. Oh. Dus de ontmoeting gebeurt heel spontaan. Dat is leuk om te weten, want iedere spontane ontmoeting die je nu hebt, kan leiden tot een hele bijzondere vriendschap. Heb je daar al eens over nagedacht? Dus iemand die je tegenkomt in de supermarkt, die met zijn karretje per ongeluk tegen je enkel aanrijdt, waarvan je denkt, wat? Is potentieel misschien wel je beste vriend. Ja. Andersom is het natuurlijk ook zo. Is dat de mensen die nu in je leven zijn qua vrienden, misschien wel potentieel dat helemaal niet zijn. Want die spontane ontmoeting betekent niet dat er een vriendschap uit hoeft te bouwen. Maar wat ik je wel ga geven is dit. De tip die ik heb hiervoor. Is als je weet dat vriendschappen ontstaan uit spontane ontmoetingen, maakt het wel uit waar je die ontmoetingen hebt, wat een basis is voor die vriendschap. Want als jij op zoek bent naar vrienden die je omhoog helpen op het moment dat jij geestelijk neerligt, dan is de kans dat je die vindt in een disco stukken kleiner als in het huis van God. Dus als je vrienden zoekt die je omhoog helpen, die je richting God helpen, zeg ik niet dat je niet naar een disco moet gaan, dat zeg ik niet. Alleen de kans dat een spontane ontmoeting in de kerk leidt tot iemand die je richting Gods bestemming helpt, is veel groter. Daarom zeggen we ook, joh, ga naar jeugdgroepen, ga naar connectgroepen, ga naar concerten of conferentiedagen. Want je maakt daar spontane ontmoetingen met mensen die hetzelfde beeld hebben, die je helpen richting het plan van God. De spontane ontmoetingen leiden tot vriendschappen. En waar je die ontmoetingen hebt, is de kans groter dat je op een andere plek uitkomt. Hou daar gewoon rekening mee. Wees ervan bewust. De Bijbel spreekt ook heel vaak over het oppassen met vriendschappen of relaties aangaan met mensen die niet dezelfde visie over Gods plan hebben. Of het nou in liefdesrelaties zijn, maar ook in vriendschappen. Ga niet om in de kring van spotters, zegt de Bijbel. Waarom? Omdat je namelijk mee gaat doen. En daar ontstaan je vriendschappen. En die bepalen grotendeels van je leven. Ga daar waardevol mee om. De eerste stap is ontmoeting. En weet je, dat geeft een hele grote groep aan vrienden. Dat zijn heel veel mensen die je ontmoeten, waar je gewoon een leuke klik mee hebt en waar je iets samen hebt. Zeker als je samen sport. Dus die groep is heel groot. En dat is de bedoeling. Is dat je gewoon hier en daar gewoon mensen ontmoet en een leuke ontmoeting hebt met elkaar. Waar je ook gewoon over Jezus kan delen of kan delen over hoe God goed is in je leven. En je deelt dat gewoon en het is oké en het gaat eruit elkaar en dat is ook oké. En dan ga je een stap verder en dan is het iemand die je spontaan ontmoet hebt en die ontmoet je vaker. En dan ontstaat er iets wat ze noemen een ontboezeming. Dan ga je vanuit een gezond hart ga je iets delen van jezelf. Ga je voorzichtig delen. Want onderzoek wijst ook uit dat niks zo onveilig is voor iemand, is als iemand gelijk begint, hallo, ik ben Robert, dit is in mijn leven gebeurd, dit zijn allemaal zwaktepunten, dit zijn allemaal krachtpunten, dit is waar je rekening mee moet houden, dit is vooral waar je niet rekening mee moet houden, dit vind ik heel fijn, dit vind ik niet zo fijn, en jij denkt, later, dit is nu al ingewikkeld, hier heb ik geen zin in. Dat is een hele normale reactie, want een ontboezeming begint voorzichtig. En dan ga je elkaar ontdekken, dan ga je kijken naar dit element. Is hij of zij te vertrouwen? Want de basis van een goede vriendschap is vertrouwen. Is als ik iets vertel over mezelf, is dat veilig bij jou? Kun jij om met mijn geheimen? En dan begin je dus niet met je grote geheimen, je begint met kleine dingetjes. En in de loop van de tijd groeit dat. En dat groeit op het moment als een ontboezeming ook wordt beantwoord. Want als jij de enige bent die deelt in je vriendschap, moet je misschien even kijken naar de verwachting. Want dan is het misschien gewoon een spontane ontmoeting geweest waarvan jij weer meer wil en de ander niet. En dat is ook oké. Dus dan ga je voor een ontboezeming en dan ga je risico nemen. Vriendschap heeft te maken met risico nemen. Is dat je ontdekt en durft. En heel veel van ons zullen amen dat het ook heel vaak fout gaat. Waar of niet? Is dat we merken, het gaat niet goed, het gaat fout. Mijn vertrouwen is gebroken en ik doe het niet meer. En dan gaan we weer terug naar die eerste stap en dan gaan we alleen weer ontmoeten. En het vergt gewoon van ons een stap in vertrouwen om te zeggen, ik ga weer opnieuw ontdekken, ik ga weer opnieuw ontboezemen, ik ga weer opnieuw risico nemen, ik ga weer opnieuw mijn hart openen en ontdekken. Want weet dit, eenzaamheid is niet oké. We hebben vrienden nodig. Dus je hebt nodig dat je hierin keuzes maakt en stapt. En dan ga je naar stap 3. En dat is de vertrouwen. Is als er een ontboezeming is, dan gaat je vertrouwen groeien. En je vertrouwen groeit zelfs naar dit punt, is dat je een conflict krijgt. En ik bedoel niet per se een ruzie. Dat kan, hoeft niet. Een conflict bedoel ik alleen is dat je op 2 verschillende manieren naar hetzelfde ding kijkt. En dat is de test van een echte vriendschap. Ik zat bij een vriend aan tafel een keer, toen had het over onze vriendschap. En toen zei ik, we hebben nog geen conflict gehad. Nee? Oeh, daar heb ik zin in. Nou, hij niet. Maar ik heb dat wel nodig, omdat ik namelijk weet, ik moet weten, hoe ben jij als ik niet oké ben? Hoe ben jij als ik iets anders zie als jij? Want nu we het samen zien, is het alles geweldig. Yes, we hebben dezelfde interesses, we hebben dezelfde dingen, we hebben dezelfde richting. Maar wat gebeurt er als we een andere mening hebben? Zijn we dan nog steeds vrienden? Zijn we dan nog steeds oké? Hou je dan nog steeds van me? Ook al heb ik het mis, of jij. En dat moment van een conflict is voor mij altijd een soort eikpunt voor de volgende stap. Yes, we kunnen elkaar vertrouwen. Ik kan echt bij jou zijn. Ook al heb ik het gewoon mis. Want ik heb het vaak mis. En ik heb nodig dat als ik het mis heb, dat je me omhoog helpt. En verder helpt. En niet laat liggen, of lacht, of verlaat. En dan kom je eigenlijk bij de vierde stap. En dat is eigenlijk het verbond. Zoals ik al zei, de eerste random ontmoetingen, dat is een grote groep. De volgende groep is al een stuk kleiner. En die vrienden waarin je vertrouwt, waarin je een conflict kan hebben, waar je misschien zelfs een paar dagen even niet tegen elkaar praat, maar weet, het komt goed. Ik kan hem nu niet uitstaan, maar het komt goed. Dan ga je naar de volgende stap en dat zijn er misschien maar 1 of 2. En ik hoop en ik bid voor jou dat je zo'n vriend hebt waar je bijna een verbond mee hebt. En een verbond kent men zich tot dit, is een onvoorwaardelijkheid. Is een niet-wederkerigheid. David en Jonathan waren 2 mannen uit de Bijbel. En daar spreekt over dat ze zo'n innige vriendschap hadden. En dat woord voor innige vriendschap is het woord verbond. Is dat ze los van elkaar zeiden, wat jij ook doet, waar je ook heen gaat, wat er ook met je gebeurt, ik zal er altijd voor je zijn. Weet je, en het hoeft niet eens fysiek naast je te zijn. Want ik heb een goede vriend, die woont niet in de buurt. Maar ik weet dat als ik hem bel, als ik hem app, als ik hem mail, wat dan ook, hij is er voor me. Hij laat alles vallen. En hij is er voor me en hij versterkt me en hij bemoedigt me en hij geeft me weer richting. Maar daar heb ik er maar 2 van, eigenlijk. Maar meer kan ik er ook niet aan. En zij kunnen mij waarschijnlijk ook niet aan, meer mensen. Dat is ook wel gezond. Maar die heb je nodig. En die ontstaan niet vanzelf. Die moet je bouwen. Daar moet je in investeren. Dan moet je risico nemen. Je moet jezelf openstellen. En op een gegeven moment komt het zelfs bij een punt, is dat je het ook gewoon misschien uitspreekt. We hebben dat gedaan. Met onze beste vrienden hebben we het uitgesproken. Van joh, dit gaat zo diep. Dat je mag altijd bij me komen. En ook al vind ik het verschrikkelijk en wil ik je eigenlijk op je bek slaan. Ik beloof je dat ik het aan zal nemen en op zijn minst over na zal denken. En we hebben gemerkt, in de jaren waarin we dit gedaan hebben, want we hebben het nodig gehad. Dat het altijd genezend is geweest. En dat we altijd sterker zijn geworden. Dat we altijd beter zijn geworden. En weet je, en dat is de kracht van het verbond. En die kracht van het verbond is gespiegeld aan het verbond wat God met jou maakt. Is gespiegeld vanuit een hart van God die zegt, ik geef mijn zoon aan jou, nu al, met de kans dat jij nee tegen hem zegt. Maar ik wil dit verbond al met jou aangaan. Ik wil jou genezen. Ik wil een verbinding met jou aangaan. Om je te herstellen. Om je gezond te maken. Om je gelukkig te maken. Om je sterk te maken. Om je te brengen bij het doel wat ik voor je heb. En God zegt, ik begin. Door mijn zoon te geven voor jou. En als we zo kijken naar het offer wat hij voor ons geeft. Zijn wij in staat om te genezen. En onszelf aan anderen te geven. En waar je ook zit in vriendschap, hoe gewond je ook bent of hoe geweldig je ook bent. Je hebt nodig dat je naar Jezus kijkt. Dat je gezond wordt in jezelf en dat je jezelf leert geven aan mensen. En misschien is vandaag de stap. Is dat je voor jezelf aanneemt, ik ga mezelf weer geven. Ik ga mezelf weer openstellen. Ik ga verbinding zoeken met mensen. Ik ga verbindingen herstellen die kapot zijn gemaakt. Want soms is sorry zeggen het enige wat nodig is om een verbinding weer te herstellen. En misschien kom je daar sterker ooit uit dan je ooit was. Ik wil vragen of u wil gaan staan als we samen afsluiten. En ik wil gewoon over je bidden. Ik wil je zegenen. Maar niet voordat ik vraag. Je uitnodig. Om een verbond aan te gaan met God. Om ja te zeggen tegen hetgene wat God jou aanbiedt. Namelijk een verbinding met Hem. En niks wat jij ooit gedaan hebt of jou aangedaan is, kan daar in de weg staan. Want Jezus, de Zoon van God, die gekomen is naar deze aarde om te sterven voor jou, heeft dat eens en voor altijd weggenomen. En het enige wat jij hoeft te doen om in het verbond met God te stappen, is dat offer aan te nemen. Is te zeggen, oké, Jezus stierf voor mij. In mijn plaats. Ik had het nodig. En ik accepteer het. Ik wil vragen of je gewoon je ogen wil sluiten of je hoofd wil buigen. Als jij zegt, ik wil dat verbond van God aannemen. Ik wil in relatie stappen met God. Wil ik je gewoon vragen om je hand op te steken als ik tot 3 tel. En dan ga ik voor je bidden. 1. God houdt van je en heeft een plan met jouw leven. 2. Hij heeft zijn Zoon al voor jou gegeven als jij ja zegt. 3. Als je dat wil, steek gewoon kort je hand op. Als je thuis bent, dan geef je mij ik wil in de app of iets dergelijks. Of ook een vinger of een duim. Amen. Amen. En in de naam van Jezus mag ik tegen jullie zeggen dat jullie verbonden zijn met God. Door het aannemen van zijn offer zijn in relatie met God. En is Hij jouw God. En Jezus is het offer. Voor jou. En ik zegen jullie met de verbinding die God met jullie maakt en zoekt. En in kracht en in vrijheid geeft. En ik bid over iedereen hier, is dat de Geest van God jullie herstelt in relaties. Dat jullie vrienden hebben, dat jullie verbindingen maken. Dat jullie krachtig worden en opgebouwd worden. En dat jullie weer op richting worden gezet, richting het plan van God. Ook al is die misschien raar. En ik zegen jullie, allemaal rare mensen. Amen.